Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we schriftgedeelte in de psalmen van deze avond noemen. Schriftlezing is uit Openbaringen 22. We noemen nu de schriftlezing Openbaring 22. En we zingen psalm 15, vers 1 en vers 2. Psalm 50, vers 7, 8 en vers 9. Psalm 24, vers 2. En psalm 98, vers 1. We noemen nogmaals de schriftlezing uit Openbaring 22. En de psalmen van deze avond zijn psalm 15, vers 1 en 2. Psalm 50, vers 7, 8 en vers 9. Psalm 24, vers 2. En psalm 98, vers 1. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit avontuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja, tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. Eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkander zingen. 15e psalm. Eerst en tweede vers. Wie zal verkeren, grote God, in uw tent? Wien zult gekronen met zulk een onwaardeerbaar lot, dat hij bij het heugelijks gunstgenot uw heilig ziel moog bewonen. En ook het tweede vers die in zijn wandel zich oprecht, was betoond van valse streken, zijn aandacht aan uw wetten hecht, zich op de deugd met ijver legt en waarheid met zijn hart blijft spreken. Psalm 15, 1 en 2.
Thank you.
gemeente Gods heilige en onfeilbaar woord in het laatste Bijbelboek. En daarvan het laatste hoofdstuk, Openbaring 22. Openbaring 22, de openbaring in Johannes, het 22e hoofdstuk. Maar vooraf doen we gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen. Belijdenis van het algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomende uit de troon Gods en des Lams. En in het midden van haar straat en op de ene en de andere zijde der rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten, van maand tot maand gevende zijn vrucht. En de bladeren des booms waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon Gods en des Lams zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En al daar zal geen nacht zijn. En ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben, want de Heere God verlicht hen. En ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. En hij zeide tot mij, deze woorden zijn getrouw en waarachtig. En de Heere, de God der heilige profeten, heeft zijn engel gezonden om zijn dienstknechten te tonen hetgeen haast moet geschieden. Zie, ik kom haastelijk. Zalig is hij die de woorden der profetie deze boeks bewaart. En ik, Johannes, ben degene die deze dingen gezien en gehoord heb. En toen ik ze gehoord en gezien had, viel ik neder om aan te bidden voor de voeten des engels die mij deze dingen toonde. En hij zeide tot mij, zie dat gij het niet doet, want ik ben uw mededienstknecht en uw broederen der profeten en dergenen die de woord deze boeks bewaren, aanbid God. En hij zeide tot mij, verzegel de woorden der profetie deze boeks niet, want de tijd is nabij. Die onrecht doet, dat hij nog onrecht doet. En die vuil is, dat hij nog vuil worden. En die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worden. En die heilig is, dat hij nog geheiligd worden. En zie, ik kom haastelijk en mijn loon is met mij, om een iegelijk te vergelden gelijk zijn werk zal zijn. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoeriers en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om u lieden deze dingen te getuigen in de gemeenten. Ik ben de wortel en het geslacht Davids, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en die het hoort zeggen kom. En die dorst heeft komen en die wil, nemen het water des levens om niet. Want ik betuig aan een iegelijk die de woorden der profetie deze boeks hoort. Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal over hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woorden deze boeks, deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Die deze dingen getuigt, zegt ja, ik kom haastelijk, amen. Ja, kom Heere Jezus, de genade van onze Heere Jezus Christus zij met u allen, amen.
Willen met elkander dan zingen, gemeente, van de 50ste psalm en daarvan vers 7, vers 8 en vers 9, psalm 50, vers 7. Zijt gij een dief, gij loopt met hem en steelt, gij zijt die met overspelers deelt in het vuil vermaak van hun ontuchtigheden, uw mond is vol van ongebonden reeën. Uw snode tong is afgericht op liegen en steeds gewend aan veinzen en bedriegen. En ook vers 8, gij spreekt van uw broeder kwaad, uw moeders zoon vervolgt, gij bidt met smaad en lastert hem. Die doet gevrij en blij, ik zwijg, die meent ge dat ik ben als gij. Ik zal over hun heilig vonnis vellen en uw gedrag u klaar voor ogen stellen. En ook vers 9, verstaat u toch vergetens van Gods wet, opdat ik niet verscheur en niemand red. Wie dankbaar hart mij biedt ter offerand, die geeft mij eer en elk die met verstand zijn wegen richt, mag op mijn gunst vertrouwen. Ik zal Gods heil hem eeuwig toen aanschouwen. Ondertussen wordt er gecollecteerd voor de kerk. Van harte in offervaardigheid aanbevolen. De Heere zegen u en uw gaven. Geef uw milddadig hart.
Thank you.
Gemeente, we willen vanavond, nadat we de vorige keer al kort inleidend iets gezegd hebben over het negende gebod, vanavond en als de Heer het geeft ook de Bijbellezing in juni, deel voor lente, nog andermaal twee keer stilstaan bij dit negende gebod, waarover ik ook heb dat ook geschreven op dit moment, een aantal artikelen schrijf voor het Landelijk Kerkblad. Ik hoop ze ook te plaatsen in het Plaatselijk Kerkblad. En dat negende gebod is: gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En als woorden voor de tekst van vanavond uit het gelezen schriftgedeelte Openbaring 20 is het dat we willen lezen. Openbaring 22 is dat, vers 14 en 15. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Maar buiten zullen zijn de honden en de tovenaars en de hoereerders en de doodslagers en de afgodendienaars en een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. En een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. We willen vanavond, in onderscheid tot de volgende keer, vanavond stilstaan bij de achtergrond van dit gebod, het negende gebod, de achtergrond van het gebod. En ook op welke wijze we kunnen zondigen tegen dit gebod. De achtergrond van dit gebod willen we wat uitdiepen. En we willen erbij stilstaan op welke wijze we kunnen zondigen tegen dit gebod. Volgende keer als de Heer het ons geeft willen we stilstaan waar de leugen vandaan komt. De vader der leugen is de Satan. Dat God de God der waarheid is. Dat de Heer Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En willen we er ook bij stilstaan hoe dit gebod in het leven van Gods kinderen toch, al is het in beginsel, in de praktijk gebracht mag worden, hoe het vervuld mag worden door de Heere in hun leven. Dus vanavond willen we stilstaan bij de achtergrond van dit gebod en ook op welke wijze we tegen dit gebod kunnen zondigen. De volgende keer willen we bij stilstaan wat de bron is van deze zonde, van de zonde van de leugen, de vader der leugen, de vorst der duisternis. Dat God de God der waarheid is. Dat hij ineens zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dan willen we ook stilstaan hoe de waarheid in het leven van Gods kinderen meer en meer praktijk mag worden. En dit gebod, zij het in beginsel, vervuld mag worden. Gemeente, is dan de achtergrond van dit gebod. We kunnen daar vanavond verschillende lijnen trekken. De eerste lijn die we moeten trekken of kunnen trekken heel kort is dat het de naam voor de Heer een tere zaak is. We kunnen wel zeggen de twee tafelen van de tien geboden hebben twee tafelen. En bij de eerste tafel gaat het om de zonde tegen God. De tweede tafel gaat het om de zonde tegen de naaste. Maar we kunnen als het ware ook wel zeggen dat bepaalde zaken, bepaalde geboden uit de eerste tafel kunnen corresponderen, overeen kunnen komen met geboden van de tweede tafel. Voor de eerste tafel geldt dat de Heer, als het gaat over zijn eigen naam, zegt: gezult de naam des Heren niet ijdelijk, dat wil zeggen niet zinloos gebruiken. We mogen de naam des Heren aanroepen, omdat die naam ons geopenbaard is. Die naam mag worden bezongen als de psalmen worden gezongen. Die naam mag worden genoemd in het gebed als de naam des Heren mag worden aangeroepen. Die naam mag ons worden verkondigd als de enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven. Maar die naam mag nimmer worden misbruikt. Maar nu heeft de Heer ook bevolen aangaande de mensenkinderen die zijn schepselen zijn, dat ook hun naam niet misbruikt mag worden. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Bij dit getuigenis gaat het ook om de naam van de naaste die zo vaak daarbij in het geding is. Het gaat in het negende gebod ook om de naam van de naaste. Nu zult u denken, een vals getuigenis, dat is toch slechts een leugen? Nee, we zullen zien ook vanavond dat bij het valse getuigenis bijna altijd ook de naam van de naaste in het geding is. Dat door het spreken, door het valse getuigenis afleggen, iemand ook in zijn naam wordt aangetast. Er als het ware een geestelijke moord, schrijft wel het dominee van Sliedert in zijn commentaar over zondag 9. Dominee W.L. Tucker zegt, spreekt over een zedelijke moord. Dat er een moord wordt begaan. Niet letterlijk, maar in figuurlijke zin dat iemands naam beklad wordt. Maarten Luther heeft getuigd dat wij tere zijn op onze namen, graag hebben dat mensen goed over ons spreken. Maar dat we het eigenlijk niet kunnen hebben van nature. Dat er goed over een ander wordt gesproken. Ja, dat is wel de kern van de zonde. We hebben graag dat onze naam wordt geprezen. Maar als een andere naam wordt geprezen, och, dat hoeft niet zo van ons. En veel eer is het tegenovergestelde, tegenovergestelde praktijk. En waarom is nu de naam zo belangrijk? U weet dat Salomo heeft gesproken, een goede naam is beter dan olie. Olie, dat was de rijkdom, maar een goede naam is beter dan de rijkdom van deze wereld. Omdat met iemands naam ook zijn wezen in het geding is. Iemands naam, dat is ook hoe wij iemand herinneren, hoe iemand in de gedachten van ons een plaats heeft. Hoe wij over die persoon denken. Als we de naam van die persoon horen, wat dat in ons binnenste oproept. Zeker als iemand overleden is, hoe iemands nagedachtenis dan zal zijn. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Dus de naam van de Heer is heilig. Maar de naam van onze naaste moet ons in zekere zin ook heilig zijn. Omdat het een schepsel is door God geschapen. En dan weten we hoe soms de profeten, hoe de Heer Jezus zelf soms de zondaren heeft moeten aanspreken. Maar dat was ook altijd in hun gezicht. Dat was ook altijd ook rechtstreeks. En waar dat gebeurde, ging het ook altijd om de eer Gods. En om het heil van zondaren. Eerste lijn, de naam die van belang is. Tweede lijn die we moeten zeggen, als het gaat om de achtergrond van dit gebod, is dat dit gebod, dat hebben we de vorige keer al ook al enigszins genoemd, dat dit gebod zijn achtergrond heeft in de rechtspraak. Het is u ook wel opgevallen dat als zondagsmorgens de 10 geboden wekelijks mogen worden voorgelezen, moeten worden voorgelezen. Het dan niet klinkt, gij zult niet liegen. We zouden zeggen, dat zou eenvoudiger zijn. Maar dat klinkt niet, nee, dat klinkt, gij zult geen vals getuigenis afleggen, geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En dat geeft ook aan, een vals getuigenis, dat klinkt dieper. Een getuigenis, dat heeft een diepe betekenis. Het is ook een woord uit de rechtspraak, ze hoorden de vorige keer ook al. De rechtspraak die ook in het oude Israël een plaats had. Ook in het oude Israël, al in de dagen van het Oude Testament, kwam er onrecht voor onder de Israëlieten, ook onder de Israëlieten onder elkaar. Daar werden beschuldigingen geuit. Daar werd onrecht aangedaan. En daar werd ook gevraagd om recht te spreken. In dat soort gevallen diende er ook recht gesproken te worden. De Heer heeft ook in de Mozaïsche wetgeving daar ook het nodige over geopenbaard aan Mozes en via Mozes aan de kinderen Israëls. Dat geeft ook aan, gemeente, dat de Heer ook heeft geweend en in zijn alwetendheid dat zulke wetten aangaande de rechtspraak ook van belang waren, omdat dat ook nodig was onder Israël. Ook waar Israël het beloofde land Canaan zou mogen intrekken, gold nog ook in dat land overvloeiende van melk en honing, dat er onrecht zou worden geleden. En dat anderen elkaar van onrecht zouden beschuldigen, al of niet terecht. En dat er recht gedaan zou moeten worden, dat er een oordeel geveld zou moeten worden en zo nodig een vonnis uitgesproken. En dat dat vonnis ook uitgevoerd zou moeten worden. De rechtspraak had over het algemeen plaats in de stadspoorten, werd uitgeoefend door de oudsten van de stad. Hoewel ook in ernstige gevallen het gebeurde dat de koning, er zijn ook voorbeelden van koning Salomo die recht gesproken heeft, dat ook de koning recht moest spreken, of daarvoor ook in de tijd van de richteren, door een van de richteren. Daarbij was het ook van belang, de Heer had dat ook bevolen, in Deuteronomium 19 vers 15, dat er bij zo'n rechtsgang minimaal 2 of 3 getuigen aanwezig waren. We moeten zeggen, dat komt ook later weer terug. Matteüs 18, als er sprake is van onrecht, dan als er naaste mij iets kwaads heeft aangedaan, dan wijst de Heer Jezus discipelen erop dat naar die naaste moet toegaan. En als het mag zijn voor Gods aangezien dat ik die naaste mag winnen, dat het goed is, maar anders moet ik er naartoe gaan. Met 1 of 2 getuigen, daar moeten dus getuigen zijn. En het was ook al in Deuteronomium 19 zo. Die konden bevestigen of de aangeklaagde zich inderdaad schuldig had gemaakt aan het begrijp waarvan hij beschuldigd werd, of juist niet. En zo'n getuigenis was zeer belangrijk. Want zij waren als het ware, de ogen van de getuigen waren de ogen van de rechters. Die op grond van dat oordeel moesten bepalen of iemand schuldig was of niet, en welke straf er al dan niet zou moeten worden uitgesproken. Het zal duidelijk zijn, het was een andere tijd. In onze dagen hangen er in steden soms camera's en is er sprake van cameratoezicht. In onze dagen spreken we van DNA-onderzoek. Dat was in die tijd nog niet het geval. Daarom waren de ooggetuigen te meer belangrijk, omdat er een oordeel zou worden uitgesproken dat voor de Heere kon bestaan, dat het overeenkomstig zijn woord zou kunnen zijn. U voelt wel aan, van zulke getuigenis hing zeer veel af. Zo'n getuigenis kon beslissend zijn over iemands leven of over iemands sterven. Daarom had de Heer het Israëlieten ook bevolen dat er in het gericht geen onrecht mocht plaatsvinden. In Leviticus 19 lezen we dat. Het was zelfs zo, wie een vals getuigenis aflegde, werd niet voor onschuldig gehouden. Salomo haalt dat ook aan in Spreuken 19. En het was zelfs zo dat wie een vals getuigenis had afgelegd, met dezelfde straf gestraft diende te worden als de andere. Degene die beschuldigd was, zou hebben ontvangen. Dus had men een vals getuigenis afgelegd en het bleek een vals getuigenis te zijn, dan moest men zelf met die straf bestraft worden. Als men anders, degene die schuldig zou zijn, mee gestraft zou kunnen worden, kon dus zijn dat een vals getuige met de dood, met de stenen gedood moest worden. In Deuteronomium 19, vers 16 tot en met 19, heeft de Heer dat bevolen. En alles wat in het proces gezegd of gezwegen was, zou eenmaal terugkomen voor de rechte stoel van God. Ik weet dat God niet alleen de dagen van het Oude Testament. Dat geldt ook in de dagen van het Nieuwe Testament. Dat geldt ook nog in onze dagen. De Heer Jezus heeft het later bevolen. Maar ik zeg u dat van elk ijdel woord, het welk de mensen gesproken zullen hebben, zij van hetzelfde rekenschap geven in de dag des oordeels. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. En uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Lees het thuis eens na. In Matthäus 12 kunt u de woorden vinden, vers 36 en 37. Uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden. Of uit uw woorden zult gij veroordeeld worden. Zal het moeten blijken of we de waarheid hebben gesproken in ons leven. Of de leugen, de waarheid als ambt dragen of de leugen. De waarheid voor de rechterstoel of de leugen. De waarheid waar ik over een ander iets zeg of de leugen. En uit die woorden zult ge geoordeeld worden. Uit die woorden zal de Heer het oordeel vallen. Komt in, gij gezegende mijns vaders, of zal het zijn. Werpt hem haar in de buitenste duis, omdat voor de leugensprekers bij de Heere geen plaats kan zijn. Omdat de Heere de leugen en de laster haat. O gemeente, verstaan we het en dan zeggen we, ja, maar iedereen heeft gezondigd daartegen. Ja, maar die nou ontdekt is aan die zonde. Die nou die zonde bij zichzelf moet bemerken. Die nou die zonde bij zichzelf moet gaan bewegen. Wie nou gaat zien dat vanwege die zonde voor eeuwig buiten moet staan. O, wie nou van die zonde hem nodig gaat krijgen in waarheid. Die de weg der waarheid in het leven is. O, wie nou om zijn het wil vergeving mag gaan krijgen. En die weer hart hij nu gaat wonen. Die krijgt de waarheid lief. Die haat de leugen. Gemeente, dan gaan we weinig over een ander spreken. Dan gaan we wel goed van de Heere spreken. En wordt het van ons een verlangen. Om waar het kan. Goed van de naaste te spreken. O, leg uw hart ernaast. En spreek, smeek de Heer op ontdekking. Wie een vals getuigenis aflegde. Moest met en moet met diepe ernst rekening houden. Dat hij of zij niet zou kunnen ingaan. In het hemels koninkrijk maar geworpen zou worden. In de buizen duisternis van de hel. Koning David getuigde van dat alleen diegenen die gerechtigheid werken. En met hun hart de waarheid spreken. Bij de Heere zullen verkeren op de berg zijner heiligheid. Dat zijn ook alleen degenen die de zegen des Heeren mogen verwachten. Koning Salomo zal het later bevestigen. In het spreukenboek een leugenachtig getuige zal vergaan. Terwijl we het ook in Openbaring lezen, dat degene die leugen spreekt, het nieuwe Jeruzalem niet zal kunnen ingaan. De tweede lijn die we hebben getrokken. De eerste lijn, dat de naam voor de Heere van belang is. De tweede lijn, de achtergrond van de rechtspraak over het vals getuigenis. De derde lijn nog kort, het eerste punt. Gemeente, ook dit negende gebod staat in het bredere verband van de 10 geboden Gods. En die 10 geboden, als de Heer die geboden openbaart op Horeb, op de Sinaï Israël, laat de Heer zijn 10 geboden voorafgaan met de woorden: ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte land uitgeleid hebt. In dat verband staat ook dit gebod. Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypte land uitgeleid hebt. Egypte land, daar verkeerde Israël. Het was niet alleen het land der dienstbaarheid, het land van de slavendienst, het land van de verdrukking. Het was ook de land van de afgoden. En ook dat is de leugen. Het was ook het land waar Israël onrecht werd aangedaan. De belofte eens door Farao aan Jozef gegeven, ook aan de nakomelingen van Jozefs vader Jacob, dat hij het beste van Egyptes land zou geven en het vette van het land dat ze dat zouden mogen eten, werd al spoedig verbroken toen er een Farao kwam die niet meer van Jozef wist door zijn opvolger. Terwijl ook later bij de 10 plagen door weer een andere Farao keer op keer de eed werd verbroken. De belofte werd verbroken. Dat Farao het volk zou laten trekken als de Heer de plaag zou doen ophouden. Een van de kenmerken van het heidendom, Paulus schrijft daar ook over in Romeinen 1, is dat, dat daar de ongerechtigheid is. Dat daar de leugen heerst. Dat daar de laster is. De leugen, de laster, het onrecht behoorde bij Egypte. En de laster, de leugen, de onrecht behoorde in bredere zin bij het heidendom. Maar nu heeft de Heer zijn volk daaruit willen verlossen. Daaruit willen doen optrekken. Opdat het zou komen in het beloofde land Kanaan, het land inderdaad, overvloeiende van melk en honing, inderdaad, maar ook het land waar het recht zou zegevieren, waar de laster niet gevonden zou worden, waar de waarheid liefgehad zou worden, waar geen leugen zou gesproken worden. En o gemeente, dat de Heere door middel van Mozes die wet aangaande de rechtspraak heeft moeten geven, geeft al aan dat de Heer al heeft geweten hoe dat met Israël en Kanaan zou aflopen. Dat ook daar de leugen, daar de laster, daar de smaad, daar de zonde, het onrecht zou heersen. Later zou de profeet Jesaja, het is maar één voorbeeld, veel meer zou kunnen noemen, het zeggen dat aangaande Gods eigen volk, dat op de straten de waarheid zal struikelen. O gemeente, we zien in het 9e gebod, dus voordat we naar het 2e punt overgaan, hoe de Heere de God der waarheid is, voor wie degene die onrecht doet en leugen spreekt, werkelijk nimmer zal kunnen bestaan. En hoe het in het 9e gebod ook gaat, ten diepste, om zijn eigen eer, om het heil van de naast, uiteindelijk om het eeuwig behoud van zijn volk. En dan gemeente naar het 2e punt toe. Vanavond, dat we er ook bij stil moeten staan. Vorige keer hebben we het ook al enigszins behandeld, maar ook maar aangetipt. Het zal vanavond ook nog maar zijn een aantippen. Hoe we er dan bij stil mogen staan in de 2e plaats. En moeten staan, hoe we ook allen tegen dit gebod kunnen zondigen. Niet alleen gaat het hier om een getuigenis voor de rechtbank bij het 9e gebod, dat in de eerste plaats. En och, het kan ook zijn zomaar in uw leven, in jou en mijn leven, dat we geroepen worden om voor de rechtbank te verschijnen, getuigenis af te leggen. En dat van dat getuigenis ook in onze dagen nog, ondanks alle moderne methoden van het onderzoek, een getuigenis nog van waar is en van belang kan zijn. Nu geldt echter ook, al hebben we zelf nooit voor de rechtbank gestaan, we toch ook in het dagelijks leven kunnen zondigen tegen dit gebod. Zo is dit gebod ook altijd verstaan door de kerk der eeuwen. Voorbeeld daarvan vinden we bij de uitleg van het 9e gebod in zondag 43 van de Heidelberger Catechismus. Waar ook staat, wat wil het 9e gebod, en dat het begin daarvan is van zondag 43. In het antwoord dat ik tegen niemand valse getuigenis geven, niemand zijn woorden verdraaien, geen achterklapper of lasteraar zij, niemand lichtelijk en onverhoord oordelen of helpen veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken des duivels vermijden, tenzij dat ik de zware toren Gods op mij laden wil. Gemeente, daar hebben we zien in Olevianus dus verstaan, overeenkomstig Gods woord, dat ook slechts, ik zeg het tussen aanhalingstekens, slechts het verdraaien van iemands woorden of van één woord van iemand al zonde is tegen het negende gebod. Al een vals getuigenis is wat ik over een ander afleg. Eén letter maar van iemands uitspraak verandert, kan maken dat iemands woorden een hele andere lading krijgen. Of een hele andere betekenis krijgen, kan soms al verschil maken. Of wij spreken over de man of over die man. De man, dat is neutraal. Die man, daar kan iets negatiefs in klinken. Eén letter maar kan verschil maken tussen laster, tussen verdraaiing, tussen waarheid en leugen, tussen een geestelijke moord of niet. Eén zinsnede uit een preek, uit zijn verband gerukt, kan al maken dat een preek of degene die preek van God zweeg heeft moeten houden, een stempel van ons kan krijgen. Die de waarheid onrecht adelt. Eén zinsnede. In een gesprek over iemand, waar ik iemands woorden weergeef, kan een totaal ander beeld opwerpen. Gemeente, het duidelijkste voorbeeld van het verdraaien vinden we, en dat is het duidelijkste en ergste voorbeeld in de hele geschiedenis, is te vinden in het Leidersevangelie. Het huis van Caiaphas, als de Heer Jezus door de overpriesters en de ouderlingen wordt ondervraagd, wordt hij op een gegeven moment beschuldigd. Ervan beschuldigd dat hij gezegd zou hebben, ik kan de tempel Gods afbreken. En in 3 dagen dezelfde opbouwen. In Matthäus 26 vers 61 kunnen we dat lezen. Wat de Heer Jezus werkelijk had gezegd bij de tempelreiniging, was breekt deze tempel aangaande zijn eigen lichaam. Breek deze tempel. En in 3 dagen zal ik dezelfde oprichten. 1 klein verschil. Ze hebben gezegd van hem dat hij had gezegd, ik kan de tempel. De tempel in Jeruzalem. Terwijl de Heer Jezus had gezegd, ik breek deze tempel, de tempel van zijn lichaam. Want ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest, 1 Korinthe 6. De Heer Jezus sprak van zijn eigen lichaam. Maar ze beschuldigden hem ervan dat hij de tempel zou afbreken. De tempel, deze tempel. Nauwelijks een verschil. Maar oh, het was beslissend. We kunnen eveneens tegen het negende gebod zondigen. Door achterklap. Of door laster te verspreiden. Wat is nou het verschil tussen achterklap en laster? We zouden zeggen, pas er mee op, maar zomaar zeggen, achterklap is wat onschuldiger. En dat is eigenlijk verkeerd uitgedrukt. Dan laster. Het gaat om de bron. Bij achterklap is vaak de bron van zonde nieuwsgierigheid. Terwijl bij laster vaak de bron van de zonde de afgunst is. De nijdigheid. Bij achterklap is vaak de bron nieuwsgierigheid. En bij laster is vaak de bron afgunst of nijdigheid. Bij het achterklap gaat vaak over het verspreiden van nieuws. Heb je het gehoord? Of wetenswaardigheid. Soms helemaal waar. Maar van je afvraagt, waarom vertel je het? Waarom vertel je het? Wie is er mee gediend? de Heer of de naast niet hoort. Soms waar, soms ten dele waar, dat is vaak zo. Waar rook is, is vuur, zeggen we dan. En soms ook helemaal niet waar. Vaak gebeurt het als vanzelf, in ontmoeting met anderen, de een is gevoeliger voor dan de ander. Kan gebeuren op een verjaardag, op een visite, in een telefoongesprek, tijdens de koffiepauze op het werk, op het schoolplein, zelfs in de kerkraadskamer of tijdens een kerkraadsvergadering. Vaak gebeurt het als vanzelf, zodat mensen het ervoor op uit waren. Maar ondertussen zou het kunnen zijn als degene over wie het gaat, want het gaat altijd over iemand die er niet bij is, als degene die erbij zou zijn, er intens verdrietig over zou kunnen zijn. En het is vaak ook zo, dat als het over degene die het doet zou gebeuren, u als persoon er diep verontwaardigd over zou kunnen zijn. Laster is van achterklap onderscheiden, doordat het bewust gebeurt. Het daadwerkelijke doel is om iets negatiefs over een ander te vertellen. Dominee Weel Tucker schrijft over het begaan van een zedelijke moord. De bron nijdigheid of afgunst. Gemeente, we kunnen ook zondigen tegen het negende gebod door lichtvaardig te oordelen. Of zonder dat iemand gehoord is, ons oordeel al te vellen kan voor de rechtbank. Erg is dat als we eraan mee zouden helpen dat iemand op dergelijke wijze veroordeeld zou worden door een rechtbank en ten onrechte bestraft zou worden. Maar kan ook in dagelijks leven. Ook hiervan noem ik een heel duidelijk voorbeeld uit de schrift. Als koning David vlucht voor Absalom, zijn zoon die hem naar het leven staat, dan komt Ziba, Mefibozets knecht, hem tegemoet en vertelt hem de leugen. Dat Mefibozet gezegd zou hebben, 2 Samuel 16, kun je dat lezen, dat het huis Israëls het koninkrijk van zijn vader weer terug zou geven. Met andere woorden, dat hij zou denken, nu David gevlucht is, dat het volk van Israël weer hem als nakomeling van Saul zou erkennen en het recht op de troon terug zou krijgen. Zonder dat David Mefibozet had gehoord, geen hoor en wederhoor toegepast, dat het oordeel al geveld en gezegd dat hij Ziba al het bezit gaf wat hij eens aan Mefibozet had gegeven. Enige tijd later, als Absalom gestorven is en David terugkeert naar Jeruzalem, komt Mefibozet hem tegemoet. En dan blijkt dat hij sinds de dag dat David weggegaan is, zich niet meer heeft geschoren. En dat hij zich niet meer heeft gewassen, als het ware, als een in de rouw gedompeld. Komt Mefibozet terug. En blijkt hij bedrogen te zijn door Ziba en belasterd te zijn. En toen kwam uit dat Ziba niet de waarheid aangaande Mefibozet had gesproken. En het oordeel was door David al uitgesproken. En we lezen dan dat David, wat hij aan Ziba had gegeven, dat hij dan tussen Mefibozet en Ziba verdeelt. Maar nu terug naar onze dagen. Lichtvaardig oordelen. Soms zonder de moeite genomen om iemand de gelegenheid te geven om tekst en uitleg te geven. Kunnen soms wel eens hard oordelen. Dat iemand niet naar de kerk kan komen. Of iemand achter in de kerk moet zitten. Of met de auto naar de kerk komt terwijl iemand op loopafstand woont. Wat kan er een oordeel worden uitgesproken. Als iemand iets zegt wat de Heer aan zijn of haar ziel gedaan heeft. Wat kan er een oordeel worden uitgesproken. In allerlei verbanden, ook in kerkelijk leven. Dagelijks leven. Gemeente. Mag de Heer al gesmeekt worden. Ook in dit opzicht om eerlijk makende genade en om ontdekkende genade. waar het nodig is tot zijn eer. Waar het gaat om het heil van de naast. Waar het ook gaat om de zaligheid van uw ziel. In 143 van de catechisme wordt waar het gaat over de zonde tegen het negende gebod ook gesproken over allerlei liegen en bedriegen. Die daar ook eigen werken des duivels genoemd worden. Wijlen dominee van Sliedrecht wijst op zonden in het handelsverkeer. Koopcontracten die niet deugdelijk zijn. We kunnen ook denken aan belastingontduiking, witwassen, opgave van de belasting. We kunnen nog wat noemen. Ook dat las ik bij dominee van Sliedrecht, vleierij. Hoe kan een ene werknemer ten koste van de andere werknemer door vleien bij een hoger geplaatst of bij de werkgever trachten, vaak ook ten koste van een ander een hogere positie te bereiken. In onze dagen spreken we wel over nepnieuws. Ook via sociale media, de kranten spreken erover. Ik dacht ook wel, het is maar zeer de vraag of iemand zo'n Facebook-account moet hebben. Maar wat wordt er allemaal ook opgezet? Het is maar de vraag of u het nodig hebt. Wie ermee gediend wordt. Of het de Heere wel behagelijk is, maar wat wordt er ook opgezegd? En welke beeldvorming kan er over ontstaan? Er is nog meer is er over te spreken. Ook de noodleugen, maar daar hoop ik dan de volgende keer ook omwille van de tijd op terug te komen. Maar nu staat er in zondag 43 dat wie zondigt tegen het negende gebod Gods zware toren op zich laat. Dat met deze zonde de naam van de naast, de positie van de naast. En de gedachten over de naast altijd aan de orde is. En de naaste zo menigmaal geschaad wordt door ons spreken. De mens op de troon en de ander eronder. O gemeente, hebt u wel eens zich schuldig gemaakt aan zulke geestelijke, aan zulke zedelijke moord? O, bid toch dat de Heer het u zal ontdekken. Dat u de vergeving voor zult gaan benodigen. U zult gaan belijden. U de tranen over zal doen vloeien. De Heer om vergeving zult smeken. Zult mogen weten dat het verzoend mag zijn. Als u eens zult staan voor de rechterstoel van God. Vraag toch de Heer dat hij u eraan zal ontdekken. En gemeente, het is ook zo'n getuigenis. De leugenachtigheid, deze zonde, als deze gevonden wordt. Ook in onze gezinten, ook in de kerk, ook onder kerkmensen. Ook onder hen die de naam hebben, de Heer te kennen en te vrezen. Geeft dat uiting. Van een zo arm geestelijk klimaat. Het teken van geesteloosheid. Als de Heere door middel van de profeet Jeremia het volk van Juda moet aanzeggen in Jeremia 6. Dat het oordeel van de ballingschap zeker zal komen. En niet meer afgewend zal worden. Zegt de Heere van het volk. Zelf zei hij, des Heere tempel zijn, maar de Heer zegt van het volk, ze zijn de afvalligsten der afvalligen, handelende in achterklap. Datzelfde geldt voor Ezekiel in diezelfde tijd. Achterklappen zijn in u geweest, om bloed te vergieten. En in u hebben ze de bergen gegeten, ze hebben schandelijkheid in het midden van u gedaan. In Romeinen 1 lezen wij dat de Heer het heidendom heeft losgelaten, overgegeven tot allerlei zonden. En dat wordt ook genoemd de zonde van de ongerechtigheid, van het bedrog. en van de achterklap. En het is zo waar dat de Heere zegt dat de zulk geen zin zullen ingaan. Koninkrijk der hemelen. Tenzij we door God bekeerd worden. Tenzij we ons door genade van harte mogen bekeren van zulke zonden. Psalm 15 staat het. David mag het daar beleiden. Wie zal verkeren in uw tent? Op de berg uw heiligheid. Wie zal voor de Heer kunnen bestaan? Wie zal kunnen ingaan? Wie zal voor eeuwen met God kunnen zijn? Die oprecht wandelt. En gerechtigheid werkt. En met zijn hart de waarheid spreekt. Die met zijn tong niet achterklapt. Zijn metgezellen. Geen kwaad doet, hebt u nooit uw metgezel geen kwaad gedaan. Door de tong, door de mond. En geen smaadreden opneemt tegen de naaste. Psalm 24 hetzelfde, die niet bedrieglijk zweert, staat er daarop bij. En in Psalm 50, als de Heer spreekt door middel van David. Uw mond slaat geen het kwade en uw tong koppelt bedrog. Gij spreekt tegen uw broeder en tegen de zoon uw moeder geeft. Gij lasting uit, Heere, zegt dat hij daarom zwijgt. Is het zo stil in uw leven? Och, deze zonde kan de oorzaak zijn. Maar de Heer zegt dan niet alleen dat hij zwijgt. Dat hij zal straffen. En deze dingen ordentelijk voor ogen zal stellen. Ook deze zonde stel de Heer die zalig worden. Ordentelijk voor ogen. Dat de Heer doet zien toen en toen. En tegen die. En tegen die en u meende te kunnen doen. Misschien wel te mogen doen. U meende misschien wel het te moeten doen. Maar u mocht het niet doen. O gemeente. Zwijg de Heer, dat hij zal spreken. En dat u zult spreken. En waar het nodig is, vraag het maar aan de Heer. Dat er misschien ook een Friese Veen wel naar anderen toe moet. Om erover te spreken. Om het te vertellen. Vraag het de Heer maar. Waar het zijn naam zijn eer dient. Waar het de loop van zijn woord dient. Waar het heil van de naaste dient. Waar het nodig is tot uw eigen behoud. En de Heer zegt ook in Matthäus 15. Oh, daar verwijst de Heer Jezus ook de fariseeën en schriftleden op. Die erover spreken dat ze onrein zijn van handen. Omdat ze zijn handen niet gewassen zouden hebben. De Heer wijst hen erop. Het zijn niet uw handen die u verontreinigen. Maar wat uit uw mond uitgaat. En dat is wat uit het hart voortkomt. Boze bedenkingen. Doodslagen. Overspelen. Hoererijen. Dieverijen. Valse getuigenissen. Lasterijen. En de Heer zegt het. Keer op keer in zijn woord. Maar de vreesachtigen. En ongelovigen. En gruwelijke en doodslaars. En hoereers. En tovenaars en afgodendienaars en oude leugenaars is hun deel in de pool die de brand van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. De Heer zegt het keer op keer, ook in zijn woord. En in haar zal niet inkomen, in stad ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugens spreekt, maar die geschreven zijn in het boek des levens des lams. En we lazen het in Openbaring 22, zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens. En zij door de poorten mogen ingaan in de stad, maar buiten zullen zij de honden en de tovenaars en de doeleerders en de doodslagers. En de afgodendienaars. En een iegelijk die de leugen lief heeft en doet. gaat het over u? Is uw naam vanavond genoemd? Zijn er die moeten hongeren en dorsten, omdat ze in hun eigen hart de leugen, de laster, het onrecht vinden? Zijn er die er niet meer in kunnen uithouden? O, de Heere zegt nog, ook vanavond, dat hij die dorst heeft, nog wil laven. En die dorst heeft, komen en die wil nemen het water des levens om niet. We hopen daar de volgende keer over verder te mogen spreken, meer van te mogen horen. Voor ditmaal de Heere geven aan ieder van ons te zien in hoeverre we schuldig staan ten opzichte van dit gebed, op wat er mag komen, voor het eerst of bij vernieuwing, een hongeren en een dorsten naar de gerechtigheid. O, die dat mogen doen, die zullen nog mogen drinken van de wateren des levens, zullen nog mogen eten van het brood des levens, omdat hij het zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, willen we dan zingen van Psalm 24, het tweede vers. Psalm 24 en daarvan het tweede vers. De slotte gemeente willen we zingen dan van de 98ste psalm. Psalm 98. En daarvan willen we dan het eerste vers met elkaar zingen. Zingt een nieuw gezang de Heere, die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand volsterkt in ere. Zijn heilig arm bracht heil naar leed. Dat heil heeft God nu doen verkonden. Nu heeft hij zijn gerechtigheid zo vlekkeloos voor een besmeurd mens dat zichzelf besmeurt. Want gemeente, de zonde tegen het negende gebod. Ach, we besmeuren een ander ermee. Maar ten diepste besmeuren onszelf er het meest mee. Zo vlekkeloos en ongeschonden. Voor het heidendom. Tentoon gespreid. 8:9, het eerste vers. Gaat dan heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegen u en hij behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.